Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u uw levenswoorden over ons spreekt. Dank u wel, Heer, dat we van uw genade mogen leven. En dat het voor iedereen hetzelfde geldt. Of we nou rijk zijn of arm, of we nou veel bezitten of weinig, of we veel vrienden hebben of niet. Dank u wel dat het voor ieder van ons geldt, dat u van ons houdt en dat uw genade voor ons genoeg is. Dank u wel dat u uw levenswoorden over ons spreekt. Heer, we nodigen u uit vanmorgen en we weten dat u hier aanwezig bent. En we danken u daarvoor. Wilt u ons aanraken door uw Heilige Geest? Wilt u onze harten openen? Wilt u uw woorden laten klinken? Ja, wilt u ons laten weten wat u vanmorgen voor ons heeft klaarliggen? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ja, deze morgen hebben we een thema, het thema geen eer van mensen zoeken. Nou, het is natuurlijk negatief gesteld, er zit het woordje geen in. Maar we zullen zien vanmorgen dat het ook een positieve kant heeft. Namelijk dat we wel Gods eer mogen zoeken. Maar dat gaan we zo meteen met elkaar ontdekken. Maar allereerst, het is denk ik een algemene neiging van ons mensen om bevestiging, waardering, eer bij mensen om ons heen te zoeken. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, dat je bevestiging zoekt van de mensen om je heen. En dat begint al heel jong, als je een klein kind opgroeit, dan zoek je de bevestiging van je ouders. Dat is heel gezond, dat hoort erbij. En als het goed is, bevestigen ouders je ook. En ze moedigen je aan in wat je probeert te leren, wat je probeert te ondernemen. Ze zeggen, goed gedaan joh, je bent lekker aan het leren, je bent lekker aan het oefenen. Kom op, zet nog even door, dan wordt het nog wat leuker. Nou, zo bevestigen als het goed is je ouders je. Het kan ook anders zijn, hè, dat je ouders treft die jou niet zo bevestigd hebben. En dat kan heel lastig zijn, dat je op latere leeftijd eigenlijk nog steeds op zoek bent naar de bevestiging van je ouders. Zelfs als ze er misschien al helemaal niet meer zijn, dat je toch nog eigenlijk nog steeds als het ware je vader of je moeder nog achter je hebt staan en als het ware jezelf probeert te bewijzen. Maar ook op andere vlakken van het leven, hè, op je werk probeer je bevestiging te krijgen van collega's, van een baas, van klanten, van mensen om je heen. Je hoopt dat mensen je waarderen, je bevestigen. In je gezin, als je een eigen gezinnetje hebt, je hoopt dat je bevestigd en gewaardeerd wordt door je partner, door je kinderen, door je familie. En ook als je naar de kerk komt, je hoopt toch dat je hier in de gemeente gewaardeerd wordt. Toch? Als je naar de kerk komt, trek je je beste kleren aan, je zorgt dat je er netjes uitziet. Je hoopt dat mensen je er goed uit vinden zien. Je hoopt de waardering te ontvangen. Kortom, wij mensen worden behoorlijk gedreven door bevestiging van mensen om ons heen. En enerzijds hoort dat bij het leven. Dat is een stukje wat erbij hoort. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Alleen, als dat jouw drive, jouw levensdoel wordt, dan kan het ook een hele verkeerde kant gaan krijgen. Laat ik dat proberen uit te leggen. Stel dat jij altijd op zoek bent naar de bevestiging van anderen. Dan levert dat een leven op vol onrust. Dan heb je een probleem. Want de ene dag zullen mensen je wel waarderen en de andere dag niet. En de ene dag zullen je vrienden iets positiefs over je zeggen en de andere dag zullen ze je misschien ergens op aanspreken of terechtwijzen. En als jij nou altijd op zoek bent naar de bevestiging van mensen en daar eigenlijk nooit genoeg van kan krijgen, dan zul je altijd uit balans raken als mensen wat van jou vinden, wat jou niet zo leuk vindt. Dus op het moment dat jij altijd op zoek bent naar bevestiging, waardering van andere mensen, dan zul je heen en weer geslingerd worden. Als mensen jou waarderen, dan zul je opbloeien. En als mensen jou minder waarderen, dan zul je instorten. Dat levert onrust en strijd op in het leven. Nou, in de Bijbel wordt geschreven, wordt gezegd dat je je heil, dat je je waardering, je bemoediging eigenlijk ten diepste niet bij mensen moet zoeken. Het staat in Psalm 146, vers 3. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Bij wie geen heil is. Hoe erg we dat ook denken, dat er wel heil bij mensen te vinden is, er is geen heil bij mensen te vinden. Kijk, voor een tijdje wel. Het kan best leuk zijn als mensen je waarderen, maar op een dag zal iedereen je wel ergens in teleurstellen. En dat heeft simpelweg met het feit te maken dat we allemaal gebroken en beperkte mensen zijn. En op een dag zal ook aan onze kracht een einde komen. Wij kunnen heel lang voor iemand zijn, maar op een dag zal ook onze kracht falen en zullen wij niet kunnen zijn voor degene die naast ons staan. Dus je zult altijd op een dag teleurgesteld worden wanneer je vertrouwen op mensen stelt. Er zal altijd een moment komen waarin je teleurgesteld raakt. En het kan soms maar ineens omslaan. Vertrouw niet op edelen. We hebben deze week nog gezien. 1 kogel kan genoeg zijn. En je bent je leider van een natie kwijt. Dus waar stel je je vertrouwen op? Stel je je vertrouwen op mensen of stel je je vertrouwen op God? Nou, Jezus was hier heel helder over. In Johannes 5, vers 44 zei hij dit tegen de Joodse leiders. Hij zei, hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? U die de eer van elkaar aanneemt, maar de eer van de enige God niet zoekt. Dus daar zei Jezus eigenlijk heel kernachtig, hij zei, jullie zoeken de eer en de waardering en de bemoediging bij elkaar, maar je zoekt het niet bij God. Dus hoe kun je dan geloven? Hoe kun je dan in contact zijn met God als je je eer bij mensen zoekt? Nou, en als ik de volgende dia mag, daar heeft Jezus nog wel meer over gezegd, over de Joodse leiders. In Matteüs 23 zei hij daar ook wat over. Daar zei hij, zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroeting op de markten en omdat de mensen rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Zegt Jezus heel duidelijk, hè, dat die leiders eigenlijk op zoek zijn naar de ereplaatsen. En ze schuiven zichzelf vooruit en ze willen zichzelf een beter plekje geven. Maar Jezus zegt, als je dat doet, dan zul je beschaamd uitkomen. Alleen als je jezelf vernedert, dan zal God jou een plek geven die jou toekomt. En dan zul je eer van God ontvangen. En die eer, die zal blijven. Ja, dan kun je jezelf afvragen, ja, mag je niemand je vader noemen? Hoe zit het dan met je eigen vader? Mag je die ook niet meer vader noemen? Dat is even een zijspoortje hoor, maar ik geloof dat dit niet om aardse vaders gaat. Hè? Ik geloof dat je vader is gewoon je vader. Hè? Dat is, ja, dat is gewoon hoe het is. Maar waar Jezus hierop duidt, is eigenlijk dat men elkaar geestelijk vader begon te noemen. He, jij bent mijn vader in geloof. En jij hebt mij gebaard in het geloof als het ware. Dus men stelde in geestelijke zin zoveel vertrouwen op een geestelijke vader, dat die geestelijke vader eigenlijk de plek van de hemelse vader ging innemen. En dan zegt Jezus, je moet je vertrouwen niet op mensen stellen, maar je moet je vertrouwen op de hemelse vader stellen. Je mag direct onder de hemelse vader staan. Je hoeft niet bemiddeld onder een of andere geestelijke vader te staan, dat je via die geestelijke vader God kan bereiken. Nee, je mag rechtstreeks onder de hemelse vader staan. Zoek dan de eer en de bevestiging van de hemelse vader en niet die van een aardse geestelijke vader. Nou, waarom zou je niet de eer van mensen moeten zoeken? Nou, ik denk dat we allemaal verlangen naar een leven vol rust en vrede, toch? Een leven waarin je gewoon in rust kunt zijn, waarin je vredig je weg kan gaan, waarin je niet continu strijd hebt en onrust. Nou, als wij een vredig en een rustig leven willen leiden, dan is het belangrijk om niet achter eer van mensen aan te jagen. En dat is erg tegenstrijdig met de maatschappij waarin wij leven. Want de maatschappij waarin wij leven zegt eigenlijk voortdurend dat we onszelf moeten promoten, moeten profileren en zo goed voor moeten doen dat anderen jou eren en waarderen en bemoedigen. En daar heeft de opkomst van social media natuurlijk niet aan bijgedragen. De opkomst van YouTube en dat soort kanalen, waarbij je kan bijhouden hoeveel friends je hebt, hoeveel likes je hebt, waarin je prachtige profielen kunt opstellen en moet opstellen, waarin je jezelf van je beste kant laat zien en waarin je eigenlijk bij kunt houden hoeveel waardering je van mensen oogst. En daar komt het eigenlijk op neer. Dat levert vervolgens het gedrag op dat mensen ook daarvoor gaan leven. Mensen willen steeds meer vrienden verzamelen en steeds meer likes verzamelen en steeds meer volgelingen opdoen. En ik merk voor mezelf, die aantrekkingskracht daarvan is groot. Ik plaats wel eens onderwijsvideo's op internet en ik kan het dan niet af en toe niet laten om even te kijken van, hey, hoeveel vaak is een video nou bekeken? En wat doet het nou goed en wat doet het nou minder goed? Die aantrekkingskracht daarvan is zo groot, omdat wij mensen zijn geneigd om af te meten aan onze grootte van de volgelingen, hoe goed we doen. De waardering van mensen. Nou, bij sollicitaties net zo. Sollicitaties. Je wordt gevraagd een cv op te stellen, waarin je laat zien wat je allemaal kan, wat je in huis hebt, wat je hebt geleerd. Een motivatiebrief waarin je jezelf van je beste kant laat zien. En vervolgens word je beoordeeld in een gesprek. En mensen gaan jou eigenlijk beoordelen van ben je goed genoeg. Nou, dat nemen we allemaal voor logisch aan, maar een paar eeuwen geleden was dat helemaal niet zo logisch. Dan nam je gewoon de baan over van je vader, of je moeder, of je vriend, of je oom. Of je ging gewoon ergens werken en men keek hoe je deed. En dan, nou ja, als het werkte, dan werkte het en anders niet. Maar tegenwoordig moeten we onszelf helemaal aanprijzen om überhaupt werk te kunnen krijgen. Dat zit zo in onze cultuur verweven inmiddels, dat we het gewoon zijn gaan vinden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gewoon, dat je jezelf aan moet bevelen. Zo ook op tv, alles wat we zien, met de talentenshows, met de aandacht voor de BN'ers, alles is gedraaid haast om eer van mensen, om waardering, om wat vinden we nou van elkaar. En dan is het heel lastig om in zo'n cultuur, in zo'n samenleving, niet gericht te zijn op de eer van mensen. Toch denk ik dat het juist in deze maatschappij ontzettend belangrijk is om Gods aanwijzing op dit punt serieus te nemen. En als je dat gaat doen, dan ga je merken hoe doorgedraaid deze wereld eigenlijk is. Op het moment dat jij geen eer en waardering meer bij je omgeving, bij de mensen om je heen gaat zoeken, dan zul je ineens zien hoe die wereld voorbij raast en als een gek altijd maar aan het zoeken is naar waardering en respect van anderen. En je komt zelf als het ware tot rust. Weet je, je merkt pas hoe snel die stroomsnelheid is als je zelf tot rust komt. Dan ga je het verschil in stroomsnelheid merken. Op het moment dat je erin meegaat, merk je het niet. Maar als jij tot rust gaat komen bij God en je waardering bij God gaat vinden, dan merk je pas hoezeer de wereld eigenlijk jaagt naar menselijke roem, eer en bevestiging. Nou, de Bijbelse richtlijnen zijn niet gemakkelijk, maar ik geloof wel dat ze heel waardevol zijn. In 2 Korinthe 10, vers 12 en 17 staat het volgende. Daar schrijft Paulus: want wij durven ons niet te rekenen onder of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen. Maar door zichzelf af te meten aan zichzelf en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn ze bepaald niet verstandig. Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, die is wel beproefd, maar wie door de Heer wordt aanbevolen. Ze zegt het eigenlijk heel duidelijk. Hij zegt, sommigen bevelen zichzelf aan, maar dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Want niet degene die zichzelf aanbeveelt, die is beproefd door God, die is stevig in komen te staan, maar degene die door God zelf aan wordt bevolen. Dus hij zegt, ja, beveel jezelf nou niet aan, laat God dat doen. We moeten niet opscheppen over onszelf. En juist als christenen horen we dat allemaal te weten, toch? Want we leven allemaal van genade. We weten allemaal dat we het van onszelf niet moeten verwachten, toch? Dat moeten we als christenen moeten we dat besef wel hebben. Dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten. Dus dat we onszelf niet aan hoeven te bevelen, hoeft eigenlijk geen nieuw iets te zijn. Het mooie is dat op het moment dat jij jezelf niet meer voortdurend hoeft aan te bevelen, dan komt er een stuk rust in je leven. Dan hoef je geen prachtige profielen meer naar buiten op te stellen. Je hoeft niet meer je beste gezicht op te houden. Je hoeft het niet altijd goed te doen. Je hoeft niet altijd lof en waardering te oogsten. Maar je mag gewoon jezelf zijn. Met je goede en sterke punten en je zwaktes en je fouten. Kom er maar mee voor de dag. God weet het toch al lang. En als je ermee voor de dag komt, ja, mensen zullen daar allicht wat van vinden. Maar wat is nou belangrijker? Wat God vindt? Of wat je buurman of je buurvrouw van jou vindt? Het is belangrijk, denk ik, dat wij mensen beseffen dat wij op een dag voor de rechterstoel van God komen te staan. En in dat licht zou ons hele leven moeten staan eigenlijk. Met dat besef dat we leven en op een dag voor de rechterstoel van God komen te staan. Als je met dat besef leeft, dan gaat het er veel minder toe doen wat andere mensen van jou vinden. Want als jij op een dag voor God rechterstoel staat, je staat voor God, en zijn miljoenen engelen staan daaromheen, en Jezus aan de rechterhand, nou dan staat er niet meer een buurman of buurvrouw naast je die wat van je vindt. En dan is die collega er niet meer die iets van jouw werk vindt. En dan is die man, die vrouw, die een opmerking over je had, die staat niet meer naast je. Op het moment dat jij voor Gods troon staat en voor zijn heilige engelen, dan kun je niet meer zeggen van ja, die en die vond dit en dat, en die vond dat ik dit moest doen, en die vond dat ik dat moest doen. Nee, dan sta je daar alleen. Alleen voor God. En dan telt nog maar één vraag. Heer, wat vindt u nou van mijn leven? Wat zegt u nou over mij? Wat vindt u van wat ik gedaan heb? En wat zijn uw woorden over mijn leven? Jezus zegt in Matteüs 10, vers 32 en 33, ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. En dan zegt in nog een andere tekst, zegt hij met iets andere woorden. Dan zegt hij in Lucas 9, vers 26. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid, en in die van de Vader, en in die van de heilige engelen. Dus eigenlijk, wat hier staat, wat Jezus hier zegt is, op het moment dat jij voor mij bent uitgekomen, mij de eer hebt gegeven in je leven, je niet geschaamd hebt voor mijn woorden, dan zal ik ook voor jouw naam uitkomen, voor de rechterstoel van God en voor alle heilige engelen. En dan zal ik jou belijden voor de Vader en de engelen. En dan zal ik mij niet schamen om jouw vriend genoemd te worden, jouw vader genoemd te worden, jouw partner genoemd te worden. Dus in dit leven telt vooral hoe wij over Jezus spreken en denken. Dus laten we niet over onszelf opscheppen, over onszelf roemen, onszelf aanbevelen. Maar laten we vooral spreken over wie Jezus is en wat Jezus in ons leven gedaan heeft. Laten we ons niet schamen voor hem, maar laten we openlijk uitkomen voor wie hij is en hoe geweldig hij is. Want als wij uitkomen voor wie Jezus is, dan zal hij op een dag ook voor onze naam uitkomen. En dan zal hij ons eren voor de hemelse Vader en voor de engelen. Er is dus maar één ding waar we op over kunnen scheppen in dit leven. Dat is over wat Jezus in ons leven gedaan heeft. Daar mogen we over opscheppen. Daar mogen we grote dingen over zeggen. Wat Jezus van heerlijk werk in ons leven gedaan heeft. Jezus' reputatie, daar gaat het om. En als we onze eigen reputatie belangrijker vinden dan Jezus' reputatie, dat is eigenlijk, hè, ik heb me geschaamd voor Jezus, ik heb me geschaamd voor de woorden van Jezus, dan vind je dus je eigen reputatie belangrijker dan die van Jezus. Ja, dan zal Jezus zich op de dag voor de rechterstoel zich ook schamen voor jou. Dus wiens reputatie is nu het belangrijkste in jouw leven? Jouw eigen reputatie of Jezus' reputatie? Dat is denk ik de vraag die we ons mogen stellen. Laten we ze opscheppen over Jezus. Laten we uitkomen voor Jezus. En laten we Jezus' reputatie belangrijker vinden dan de onze. Weet je, dit leven is maar een kort leven. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een proeftuin. En God kijkt wat we in het leven doen. En hoe we voor zijn naam uitkomen of niet. En dat zal bepalen hoe we straks de eeuwigheid ingaan. Dit leven is kort. En het is tot op zekere hoogte is het onbelangrijk wat mensen van ons zeggen en vinden. Het is veel belangrijker wat God van ons vindt. Is het dan helemaal onbelangrijk wat mensen van ons vinden of zeggen of denken? Nou nee, dat zal ik niet zeggen. De Bijbel maakt ook duidelijk dat het telt echt wel mee wat mensen van jou vinden. En de Bijbel zegt ook dat God voor de eer van zijn kinderen op wil komen. Dat is ook iets prachtigs, hè? Dat laat al zien dat God het ook belangrijk vindt dat zijn kinderen uiteindelijk geëerd worden in de ogen van ook van andere mensen, van iedereen. Het is alleen niet aan ons om onze eer te verdedigen. Dat is niet aan ons, dat is aan hem. En God belooft er hele mooie dingen over. Hij zegt dat als wij hem willen volgen, dat hij ons straks de erekroon zal geven en onze naam met ere zal genoemd laten worden. En dat geldt ook voor zijn volk Israël. Ja, er staan allemaal beloftes in de Bijbel dat God uiteindelijk zijn volk zal terugbrengen naar het beloofde land. En dan zullen ze het meest eervolle en geroemde volk op aarde zijn. Want God zal ze tot een lof en een eer en een heerlijkheid stellen op aarde. Dus het gaat God zeker aan het hart hoe mensen over jou denken en wat ze over jou zeggen. Zeker als jij zijn geliefde kind bent, als jij voor zijn naam uitkomt, dan gaat het God heel erg aan het hart wat mensen over jou zeggen en denken. En dan zal hij strijden voor jouw naam. Hij zal jouw naam op een dag zuiveren. Maar het is belangrijk dat we dat in de handen van de Heer laten liggen. En dat we dat niet zelf gaan doen. Weet je, een prachtig voorbeeld hiervan, dat was Mozes. Mozes wordt de meest zachtmoedige man op aarde genoemd. Hij kwam eigenlijk nooit op voor zijn eigen eer. En op een dag, toen spraken Aaron en Mirjam kwaad over Mozes. Ze gingen kwaad spreken over hem, zeiden van ja, hij heeft een vrouw getrouwd, het is allemaal verkeerd wat hij daar doet. En ze gingen een beetje roddelen en zo. Dus stond er, dat omdat Mozes de meest zachtmoedige man op aarde was en die niet voor zichzelf opkwam, kwam God voor Mozes op. En op een heel heftige wijze, God liet zien dat het de eer van Mozes, dat aan het hart ging. En Mirjam werd melaats. Heftig oordeel. Uiteindelijk werd ze wel weer genezen. Maar God liet heel duidelijk zien dat op het moment dat jij niet voor je eigen eer opkomt, maar dat je voor de eer van God strijdt, dan gaat hij voor jouw eer strijden, gaat hij het voor jou opnemen. Want hij houdt van zijn kinderen. En hij kan het niet aanzien dat mensen negatief over zijn kinderen spreken. God gaat strijden voor de eer van zijn kinderen. Nou, dat even wat betreft je eigen eer zoeken en je eigen naam zoeken. Het is ook belangrijk dat we anderen niet met menselijke eer overladen. Dan heb ik het eigenlijk over idolen. Idolen van deze wereld. We kunnen eer voor onszelf zoeken, maar we kunnen ook anderen boven menselijke eer geven, terwijl het ze eigenlijk niet toekomt. En dat is ook iets waar we voor moeten waken. Dat is ook een vorm van menselijke eer, waarin we heel gemakkelijk mee gaan doen. We gaan anderen verheerlijken. Eigenlijk hebben in onze wereld idolen de plek van de afgoden ingenomen, zou je kunnen zeggen. In onze maatschappij vinden we geen afgodsaltaren meer, tenminste niet zo duidelijk als vroeger. Ik denk, de meeste van ons hebben nog geen altaren zien staan, denk ik, in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam. Misschien dat ze er wel zijn, maar ze zijn in ieder geval niet zo zichtbaar. Dus vandaag de dag, de afgoden die men vroeger had, de beelden en de altaren en dat soort dingen, die zijn er niet meer zo duidelijk aanwezig. Maar dat wil niet zeggen dat er geen afgoden meer in deze wereld zijn. Die hebben nu de vorm van idolen. En er is nog steeds aanbidding. Er is nog steeds bovennatuurlijke aanbidding en verering. Je hoort eigenlijk continu dezelfde namen noemen. Grote sporthelden, grote kunstenaars, grote predikers, bekende schrijvers. Noem maar op. Je hoort altijd dezelfde namen weer klinken. En ze worden met eer en heerlijkheid overladen en bewierookt. Dat zijn de idolen en de afgoden van deze wereld. Mensen geven er alles voor om hun idolen te volgen. Ze leggen hun hele leven, zetten ze aan de kant om hun idolen maar de lof en de eer toe te zwaaien die ze hen toe willen zwaaien. Nou, in Exodus 23 vers 13 staat geschreven: bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken. Die mag niet uit uw mond gehoord worden. U mag niet aan de naam van andere goden denken, die mag niet uit uw mond gehoord worden. Nou, dat is een lastige. Ik heb wel eens een vraag gekregen, ik kwam iemand naar me toe en die zei, wat vind je daar nou van? De dagen van de week, maandag, dinsdag, woensdag en zo, zijn afgeleid van afgoden. De namen van de maanden, Augustus, noem maar op, de keizer Augustus werd verheerlijkt als een god. Dus mag je de dagen van de week nog wel gebruiken? Mag je de maanden nog wel gebruiken als je de afgodsnamen niet in je mond mag nemen? Nou, ik geloof dat zou wat te ver gaan. Dan kun je niet eens een agendaafspraak meer maken, want dan mag je de namen van de maanden en de dagen niet meer noemen. Maar ik denk wat het punt is hier in Exodus 23 is, dat we niet bij moeten dragen aan de verering en de verafgoding van de afgoden of de idolen. We moeten hun namen niet noemen om hen de lof toe te zwaaien en hen te verheerlijken. En ik denk dat we ervoor mogen waken. De namen die je vandaag de dag veel hoort, dat we moeten waken om deze namen in onze mond te nemen. En ik weet dat dit best wel een lastig is. Ik vond het ook wel lastig om hier vanmorgen wat over te moeten zeggen. En toch denk ik dat God heeft gezegd tegen mij dat ik daar wat over moet zeggen vanmorgen. Dus ik doe het toch in gehoorzaamheid. Vele van ons zijn sportliefhebbers. En ik kijk zelf ook graag naar sport. Ik vind dat best wel een lastige. En toch mogen we onszelf af en toe wel eens even die eerlijke vraag stellen. Kunnen we daar eigenlijk nog van genieten? Van sport, wat zodanig verweven is eigenlijk met de menselijke zucht naar eer, naar afgoderij, met ontzettend veel geld wat daarin omgaat, wat eigenlijk compleet tot afgodendienst geworden is eigenlijk. Kunnen we daar nog naar kijken en daarvan genieten? En ik leg hem gewoon als open vraag hier neer. Ik heb daar geen definitief antwoord op. Maar denk daar voor jezelf over na. En denk er in ieder geval over na, van als ik naar sport kijk, naar een sportheld, naar een sportidool, naar een sportevenement, hoe kijk ik daarnaar? Kijk ik daarnaar omdat ik iemand helemaal geweldig vind en hem wil ophemelen en eigenlijk eer al toezwaaien en wil bewieroken? Of gaat het mij meer om het spel en dat ik gewoon de sport leuk vind om naar te kijken? En met welke houding kijk ik? Doen wij mee in die hele tredmolen van menselijke eer en verafgoding? Of zeggen we nee, er moet een grens aan zijn, want we moeten God de eer geven en niet mensen? Weet je, deze sporthelden, de muzici, de mensen die wij alle eer toezwaaien, die komen op een dag ook voor Gods troon te staan. En dan tellen die sportprestaties allemaal niet meer mee. Dan sta je voor God en dan kun je niet zeggen, nou, ik heb de Tour de France 7 keer gewonnen. Ik heb zoveel wedstrijden gewonnen met Oranje. Dan mag ik er toch wel in. Ik bedoel, Jezus zal toch ook wel fan van mij zijn. Nee, als jij voor de rechterstoel van God staat, dan tellen die sportprestaties niet meer mee. Dan tellen heel andere dingen mee. Dus het is belangrijk, dus willen wij aan dit soort dingen meedoen, willen we mensen deze eer geven, terwijl die eer hem misschien kan weghouden bij God, om God de eer te geven? Of doen we daarin mee? Nou, zomaar een vraag. Weet je, ik denk vanmorgen, het belangrijkste punt waarom ik deze dingen onder de aandacht wil brengen is, ik geloof dat op het moment dat wij niet streven naar menselijke eer, dat wij dan een vrediger en een rustiger leven kunnen leiden. Dat we dan in de rust en de vrede van God kunnen zijn. Dat is een van de belangrijkste dingen waarom ik dit wil noemen. En als jij even goed bij jezelf nagaat, met zo'n sportfestijn bijvoorbeeld en het volgen van een idool, brengt mij dat rust en vrede? Of brengt mij dat eigenlijk onrust? Nou, er kunnen twee dingen gebeuren als er een wedstrijd plaatsvindt van jouw idool. Of jouw idool die wint. Nou, dan heb je de euforie en dan ben je blij en dan ben je geweldig en dan ga je uit je dak. En vervolgens de volgende dag heb je de kater ervan. Hè? Dan ga je verlangen naar weer een nieuw succes. Er moet altijd weer meer nieuw succes volgen. Dan is het weer voorbij. De andere kant is dat jouw idool kan verliezen. Nou, dan heb je het helemaal de rapen gaar. Hè? Je ziet soms rellen uitbreken na wedstrijden die verloren zijn. Mensen zijn helemaal van slag, zijn verdrietig. Soms gaan ze met een lange sik de dag in, want hun idool heeft verloren. Onrust. We jagen het succes van onze idool na. En als het lukt, dan zijn we even blij. Als het niet lukt, zijn we verdrietig. Nou, als dat zo in ons leven zit, bedenk dan dat het levert je geen rust op. Het levert je onrust op. Het levert onrust in het leven op om dit soort dingen na te jagen. Nou, we kunnen het natuurlijk over sportidolen hebben. Maar het komt eigenlijk nog een stapje dichterbij. Want ook in de christelijke wereld jagen we soms de grote namen na. Ik ga het maar gewoon zeggen zoals het is. Ook in de christelijke wereld jagen we soms grote namen na. Denken we, oh, die en die komt spreken. Nou, dan gaan we erheen. En dan komt iedereen samen, want de grote namen staan op het podium. En als we een boek kopen van die en die, want ja, die is toch een grote naam, dan zal dat wel oké zijn. Dan doen we eigenlijk mee met hetzelfde principe. Hè? We gaan op namen van mensen af. zwaaien mensen eigenlijk de lof toe. Ze zeggen, ja, maar deze mensen die zullen toch niet voor niets een grote naam hebben. Hè? Ze worden gewaardeerd door velen, dus dan zullen ze toch wel een goed punt moeten hebben. Dan zullen ze toch wel goede volgelingen van Jezus moeten zijn. Maar waar hebben we het nou over? Want als ze goed luisteren wat we dan zeggen, er liepen anders niet zoveel mensen achter ze aan. Er liepen anders niet zoveel mensen achter ze aan. Dan zullen ze toch wel iets goeds hebben. Maar waar gaat het nou om? Dat ze door God aanbevolen worden? Of dat ze een hele kudde van schaapjes hebben die achter hen aanloopt? Gaat het nou om de eer van God of de eer van mensen? En helaas moeten we constateren dat er heel wat christelijke grote voorgangers zijn geweest die plotseling van hun voetstuk vielen. Die met een seksuele affaire wat aan het licht kwam, of financiële wanpraktijken, of mensen bleken anderen uitgebuit te hebben, terwijl ze gewoon op het podium een gezicht hadden voor vele duizenden, soms wel miljoenen mensen. En die vallen opeens van hun voetstuk en de hele christelijke wereld is verbaasd. Dus hoe kan dit gebeuren, zo'n grote naam en dan van het voetstuk gevallen? De waardering en de lof van mensen betekent nog niet dat God er ook zijn goedkeuring aan verleent. Er zijn heel wat grote namen die een hele grote schare van mensen misleiden en de verkeerde kant op leiden. En daar gaan mensen massaal achteraan. Maar laten we voorzichtig zijn met het gebruik van grote namen. Met het gaan achter mensen aan omdat ze een naam hebben, omdat ze volgelingen hebben, omdat ze op een podium staan, omdat ze zoveel successen boeken. Laten we daar heel voorzichtig in zijn. Laten we zoeken naar wat God op jouw pad brengt. Weet je, uiteindelijk gaat het niet om de prediker. Het gaat niet om de grote naam, het gaat niet om de spreker, het gaat niet om de schrijver, het gaat niet om de bedienaar. Het gaat om Jezus. En als jij hier vanmorgen weggaat en wordt bij de koffie besproken, nou, Jan-Willem heeft het weer zo mooi gezegd en geweldig, hij kan het toch zo mooi vertellen en hier was ik het wel mee eens, daar was ik het niet mee eens. Waar gaat het dan om? Ik ben een mens. Ik ben feilbaar. Morgen maak ik een fout. Ik bedoel maar, ik ben een mens. Het moet niet om mij draaien, het moet om Jezus gaan. Dus als wij onder de indruk zijn van de spreker of de bedienaar, meer dan over Jezus, dan mogen we ons afvragen waar het fout gaat. Welke wissel gaat er dan verkeerd? Als het goed is, draait het niet om de mens, de bedienaar, slechts een hulpmiddeltje, maar het draait om Jezus. Het gaat om hem, het gaat om zijn eer. Dus ook in de christelijke wereld moeten we ontzettend waken voor het zoeken van menselijke eer. En het geven van menselijke eer. Laten we zoeken naar de eer van God. En laten we hem de eer geven. Weet je, het is mooi als je gaat zoeken samen met God naar een stukje onderwijs, naar een stukje bediening. Dan kan God jou op het pad brengen wat echt voor jou is op dat moment. Dan ga je een stukje onderwijs tegenkomen en dat klikt. En je voelt gewoon, dit is rechtstreeks van God voor mij nu. Dan weet je dat God jou onderwijst, dat het op de juiste plek is. Dan bemoedigt het je, dan bouwt het je op. En dan kan het je niet schelen wat andere mensen ervan denken, maar dan heeft God tot jou gesproken. Hij is jouw onderwijzer. Maar op het moment dat jij achter mensen aan gaat lopen, dan ga je diegene ga je verdedigen. Je wilt alles weten en horen van die persoon. En als iemand het niet met jou eens is of diegene helemaal niks vindt, dan word je onrustig en ga je anderen proberen te overtuigen van het gelijk van die ander. En dan krijg je zo'n strijd. Geeft onrust. Maar als God jouw onderwijzer is, dan zul je in de rust zijn. God brengt jou iets op het pad. Het klikt. Je weet, het komt bij God vandaan. Maakt niet uit wie de bedienaar was, of wie het heeft geschreven, of wie het bij jou gebracht heeft. Het kwam bij God vandaan, voor jou. Dan heeft niemand er iets over te zeggen. Dan kun je in de rust zijn. Dan hoef je het ook niet uit te leggen, je hoeft het niet te verdedigen. Het is gewoon een boodschap van God voor jou geweest. Dan kun je in de rust zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat we van iedereen, echt iedereen, kunnen leren. Niet alleen van de grote namen. We kunnen van iedereen leren. Zelfs van slechterikken. Van mensen die allemaal verkeerde dingen in de wereld doen. Daar kun je nog steeds van leren. Je kan van iedereen leren. Als je maar een nederige en leerbare houding hebt. En als je samen met God in het leven staat, dan kun je zelfs van de meest slechte mensen kun je nog iets leren. Je kan van iedereen leren, dat is belangrijk om te beseffen. Van de week werd ik nog even stilgestaan bij het verhaal van Biliam. Mijn zoon die had zelf een boekje gemaakt. Nou, echt geweldig. Hij had allemaal tekeningen gemaakt en een boekje geniet. En we gingen dat voorlezen. En toen zei hij, nou pap, mama, nu is het jullie tijd om een boekje te gaan maken. Dus ik dacht, nou, waar zal ik eens een boekje over maken? En plotseling kwam Biliam in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Maar goed, ik heb een ezel getekend en met die engel met het zwaard en zo. Het hele verhaal getekend. Maar wat nou zo bijzonder is, is dat die profeet Biliam, die heeft op een gegeven moment gesloten ogen en zijn mond brengt allerlei onzin voort. En God spreekt door de mond van een ezel. God spreekt door de mond van een ezel tot Biliam, de grote profeet. Ja, het is te belachelijk om te bedenken natuurlijk in menselijk perspectief, hè? Maar God spreekt zelfs door ezels heen. Hè, zo kan God door iedereen heen spreken. Hij kan iedereen gebruiken. Of het nou een grote profeet is, of iemand die net tot geloof gekomen is, of iemand die niet eens weet wie God is. God kan door ieders mond heen spreken, zelfs door een ezel heen. Nou, dat leert ons dat we de woorden bij God vandaan moeten verwachten, niet bij mensen vandaan. Want de grootste profeet kan de grootste onzin uitkramen, en het kleinste kind in het geloof kan de prachtigste woorden van God overbrengen. Het is alleen, hoe zijn je oren geopend? Ben jij gespitst op wat God naar jou toe laat komen? Ik wil nog één stap verder gaan vanmorgen. Het kan nog een stapje dichterbij komen. En dat is als deze zaken in je familie gaan spelen. Het kan ook dat als jij gaat geloven, als jij met Jezus gaat wandelen, dat er op een gegeven moment dat je problemen gaat krijgen in je familie. Dat je dan tegen verschillen aan gaat lopen. Geestelijk licht, geestelijk duister. Dan ga je soms tegen punt aanlopen dat jouw familie het niet eens is met jou. En zich tegen jou verzet. Dat het spannend wordt en gaat botsen. En dan opnieuw is de vraag, wiens waardering vind ik belangrijker? De waardering van God of de waardering van mijn familieleden? We kunnen proberen om ons dan aan te passen. We kunnen proberen om het goed te houden. We kunnen proberen om een beetje de scherpe kantjes eraf te halen en een beetje het licht met het duister samen te laten gaan. En dat gaat een tijdje goed. Maar op het moment dat wij met Jezus gaan wandelen, dan zal het licht en het duister gaan botsen, ook in jouw familie, onvermijdelijk. Jezus heeft gezegd in Matteüs 10, vers 34 tot 37, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen, ruzie, tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard, en wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Het zijn heftige woorden van Jezus. Jezus was niet lievig. Wat sommige mensen wel denken, dat Jezus altijd lievig was en aardig en dat hij vrede kwam brengen en altijd dat er altijd alles met de mantel van de liefde bedekt moet worden. Jezus zegt hier heel scherp en heel duidelijk, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Waar ik kom, komt het licht van de hemel en het gaat botsen met de duisternis van de duister. Dus waar ik kom en waar jij met mij gaat wandelen, ga je ruzie en strijd tegemoet. Dat is wat onvermijdelijk gaat volgen. Want als jij in het licht overgeplaatst wordt en ik in jou woon, dan gaat dat botsen met de duisternis om je heen. Ook in jouw familie. En mensen zullen jouw keuzes niet kunnen snappen. Mensen zullen het niet mee kunnen maken. En het zal ertoe leiden dat jij soms de waardering van God hoger moet zetten dan de waardering van jouw familie. En ik hoop van harte dat jullie allemaal families hebben die van harte God dienen. He, dat er geen probleem is, dat je elkaar allemaal als broeders en zusters kunt omarmen. Maar de praktijk wijst uit dat het ook heel vaak anders is. En dat er spannende momenten komen, waarop je dus relaties kunt gaan verliezen. En dan voor Jezus te blijven staan en zijn naam en zijn waardering hoger te achten dan de waardering binnen jouw familie, dat is best een hele lastige. En toch roept Jezus ons daartoe op. Hij zegt, waardeer mij nou hoger. Waardeer mijn waardering hoger dan de waardering van jouw familie. En blijf voor mij staan. Maar zul je zeggen, ja, je had het toch over innerlijke rust en vrede en zo. Ruzie en strijd, dat is toch niet echt vredig? Het lijkt me niet echt vredig. Nou, ik denk dat toch deze weg de meeste vrede brengt. Ik zal proberen dat uit te leggen. Op het moment dat jij probeert in jouw familie, terwijl het geestelijk botst, om de boel bij elkaar te houden, dan zul je een grote innerlijke onrust gaan voelen. Want je zult gaan voelen dat je altijd op eieren moet lopen en bepaalde onderwerpen moet vermijden. Je zult altijd moeten schipperen om het licht en het duister bij elkaar te houden. En je zult je in allerlei bochten moeten gaan wringen om dat maar goed bij elkaar te houden. En je zult die onderhuidse geestelijke spanningen, die zullen blijven bestaan. Het zal ook aan je gaan vreten, want je zegt er niks van, je vindt er van alles van. En je gaat dan gemakkelijk met andere mensen er ook over praten. He, dan ga je zeggen, ja, die is het helemaal niet eens, bla bla bla. Heel makkelijk ga je over anderen praten dan. Terwijl je eigenlijk de mensen in jouw familie duidelijk zou moeten aanspreken. Tenminste, als zij ook zichzelf gelovigen noemen. He, dat is wel een groot verschil. Als jouw familieleden zich gelovig noemen, een christen noemen, dan moet je hen daar ook aan houden en hen daarop aanspreken. Die plicht heb jij volgens de Bijbel. In Hebreeën 3 vers 13, daar staat dat je elkaar iedere dag moet vermanen. Iedere dag moet vermanen, zodat je niet afglijdt. Dat is best wel iets, hè? Iedere dag vermanen. Maar dat is uit liefde. Vermaning is niet iets van, oh, ik ga jou eens even een klap om de oren geven, of jou eens eventjes lekker de oren wassen. Nee, vermaning is dat je elkaar op het rechte pad wil houden. Dat jij de ander wilt confronteren met wat de waarheid is. Omdat je een ander niet af wil laten glijden. Nou, op het moment dat jij helder en duidelijk voor de waarheid gaat staan in jouw familie, dan zal het weliswaar in relaties kunnen gaan botsen. Maar je zult de innerlijke vrede en rust erop winnen. Want als jij weet dat je voor Jezus bent gaan staan en Jezus aan je zijde, dan heb jij niets meer te verbergen. Dan heb je de waarheid in confrontatie gebracht met de duister. En dan hoef jij niet meer te vrezen, je hoeft niet meer te schipperen, je hoeft niet meer voortdurend uit te vogelen hoe je dat duister en het licht bij elkaar houdt. Ik zou willen zeggen vanmorgen, stop met flirten met de duisternis. Stop daarmee. Als jij het duister en het licht bij elkaar wil houden, dan zul je een onmogelijke dans moeten gaan uitvoeren. Dat hou je niet vol. Je hebt een keuze. Ga ik staan voor het licht? Of ga ik schipperen, zodat het bij de duisternis past? Nou, ik zou zeggen, Jezus roept ons op om voor het licht te gaan staan, voor de waarheid te gaan staan. Ook als jou dat relaties en familieleden gaat kosten. Want dan zul je zijn vrede in je hart hebben en je weet dat hij bij jou is. Het is een heftige, maar het zal je uiteindelijk innerlijke rust opleveren. Ik ga het samenvatten. Door dit alles heen zien we eigenlijk één belangrijke boodschap. En dat is dat we de eer van God moeten zoeken en niet de eer van mensen. Dat we de waardering van God belangrijker moeten vinden dan de waardering van de mensen om ons heen. En ik zeg niet dat het niet volkomen onbelangrijk is wat mensen van jou vinden. Maar Gods mening moet veel belangrijker zijn dan de mening van mensen om jou heen. Want die mening die blijft voor altijd. Die mening blijft voor eeuwig. Wat God van jou vindt, dat zul jij straks horen als jij voor de rechterstoel van God staat. En al die andere mensen zullen er dan niet meer zijn om iets over jou te vinden. Dus laten we daarop gericht zijn. Op de eer van God. En niet op de eer van mensen. Dan zullen we stabiele en vredige mensen kunnen zijn. Die niet de hele tijd heen en weer geslingerd worden door wat Pietje en Jantje en Klaasje vindt. Maar dan zullen we erop gericht zijn wat God van ons leven vindt. En dat ons geweten gerust is voor hem. Amen.